Laten wij met elkaar een gedeelte lezen uit de schrift. Dat is ook de tekst voor vanavond. Dus het gedeelte wat we willen overdenken. Dat vindt u in Lucas 15, de versen 25 tot 32. Lucas 15, vers 25. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en heb ge nooit een bokske gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij me en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij eerst met elkaar het aangezicht des Heren zoeken. Heren, wij komen tot u in deze ogenblikken, nu we met elkaar hier samengekomen zijn om uw woord te beluisteren en uw aangezicht te zoeken. Wat is het toch een groot voorrecht, o God, dat ge ons in de gelegenheid stelt en dat in tegenstelling met zoveel. Hoeveel mensen gaan daar naar het goeddunken van hun eigen hart, levend in het midden van de wereld, en spreken het uit met gedachten, woorden en werken, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Hoeveel zijn er ook niet, die door ouderdom of ziekte, verstoken zijn van het voorrecht om neer te zitten onder de bediening van het woord. Hoewel hun hart zou begeren onder dat woord neer te zitten en de blijmaren van het evangelie te beluisteren, ze zijn ervan uitgesloten. Wij hebben nog een redelijke welstand ontvangen, tegelijk ook de gelegenheid om hier samen te zijn, en gij hebt ons hier gebracht door uw voorzienige en genadige hand. Geef, Heere, dat wij die weldaden op de rechte wijze mogen zien en uw hand erin mogen onderkennen, opdat we ook met deze zegeningen klein mogen worden voor u. En dat zullen we pas in de echte rechte zin van het woord, als we leren zien door het onderwijs van uw woord en uw geest wie gij zijt. Wie wij zijn voor u, gij de hoogheilige, de majestueuze. Gij de aanbiddelijke schepper van al wat is en bestaat, ook van onszelf. Wij schepselen inderdaad van uw hand, maar dan gevallen schepselen. Mensen die het uitspreken, al is het dan niet zoals de wereld dat doet, maar op een heel andere wijze en in een heel andere weg. Maar toch in het diepst van het hart, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Dat is toch de natuurlijke staat van ons hart. Dat is wat uw woord ons zo duidelijk leert. We liggen dood in de zonden en de misdaden. En nu is dit het grote. Dat is de genade. Dat ge tot zulke mensen nog komen wilt met de boodschap van het evangelie. Dat ge ze bekend wilt maken met hun doodstaat. Dat ge ze wilt toeroepen Bekeert u toch en bekeert u toch, wendt u toch tot mij toe, o alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat ge zulke mensen niet hun eigen weg laat gaan, maar dat ge ze nog tegen wilt houden op de weg der zonde en in het leven van deze wereld. Dat ge klopt op de deur van het hart, dat ge ze wilt laten weten waar ze nu toch wel gekomen zijn en wie ze nu toch wel zijn in heel hun leven. Dit is nu het grote voorrecht dat ge ze ook de weg der genade en der verlossing wilt ontsluiten. Dat ge hun wijzen wilt op wat in en door de Heere Jezus is gedaan. O God, en u bidden wij van u wil ge door de bediening van uw woord ook in deze avond in ons midden dat op onze harten binden. En dat voor het eerst al ook bij vernieuwing. Opdat er ook hier in ons midden zondaren geboren mogen worden, mensen die het leren herkennen, mensen die het leren zien, mensen die met deze zaak voor u de Heere leren buigen in waarachtigheid en ootmoedigheid van het hart. Ik heb gezondigd tegen u en ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog en ik ben, o Heere, niet waard om uw zoon, uw kind genaamd te worden. En dan zou er maar één mogelijkheid zijn, maak mij tot een van uw huurlingen. Dat is nog niet eens mogelijk, als ge rekening houdt alleen maar met onze zonden en onze ongerechtigheden. Dan is er maar één mogelijkheid en dat is de eeuwige rampzaligheid. En nu gaat ge vanavond tot ons spreken van de weg der zaligheid in Christus. Ge gaat ons uittekenen dat het niet genoeg is om maar uiterlijk in de weg der waarheid te wandelen. Ge wilt het ons voorhouden dat niet de naam een christen te zijn voldoende is, maar dat we nodig hebben beide vorm, in het bijzonder het wezen, dat ons hart moet zijn aangeraakt, dat we moeten leven uit het hart van de Vader en dat ons hart daarom moet uitgaan naar de Heere. O God, wij bidden van u, wil onze bediening van uw Heilige Geest schenken, opdat voor het eerst al bij vernieuwing uw naam worden geprezen ook door ons. Trouwe God, ga daarom van oor tot oor en van hart tot hart, dat onze harten mogen worden geopend en dat we acht leren nemen op de boodschap van uw eigen getuigenis. Raak ons aan door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest, opdat we u achteraan leren kleven, opdat we het leren zeggen, wat moet ik nu doen opdat ik zalig word? O God, wees mij de zondaar genadig. Geef dat we leren buigen met al onze nood en noodruft, met al onze zonden en schulden, met al onze verdorvenheid aan de voeten van de Heere Jezus, opdat het een innerlijke dringende behoefte des harten worden, gereinigd en gewassen te worden in het bloed van de Heere Jezus. O Heere, zie ons aan. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het offeren van onze gaven, in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Bekwaam ons tot onze taak. Geef ons een hart dat vervullen mag uw, naar uw getuigenis, de dure plicht die we hebben. Doe met ons, niet naar onze zonden. Vergeef genadig al onze ongerechtigheden. Wij vragen het u alles om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij met elkander zingen op Psalm 73 en daarvan de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13 en 14. U wordt dan de gelegenheid gegeven uw gaven de Heere te offeren. Wij willen vanavond, mijn broeder en zuster, stilstaan bij het laatste gedeelte van de gelijkenis die wij gewoon zijn te noemen de gelijkenis van de verloren zoon. En als wij spreken over de verloren zoon, dan denken wij in de regel aan de jongste zoon die naar het verre land ging en alles het doorbracht en dan uiteindelijk terugkwam. En we gaan onze aandacht minder besteden aan de oudste zoon die thuis bracht, alsof die niet een verloren zoon zou zijn. En dat ga ik daarom van meet af even goed benadrukken, omdat dat, naar ik meen, toch wel een van de voorname gedachten is in dit bepaalde schriftgedeelte. We hebben dit gedeelte niet in de gelijkenis ontvangen als wat ik zou kunnen noemen een soort van slot. Alsof dit stuk een soort van goed einde zou moeten maken aan dan wat we dan noemen de gelijkenis van die verloren zoon. Nee, onze tekst heeft ook zijn betekenis en een heel voorname. En daarom zeg ik weer, niet alleen de jongste, maar ook de oudste zoon was verloren. Wij kunnen deze gelijkenis zelfs met een andere benaming misschien nog wel beter gaan titelen. Als u eraan denkt waarom en voor wie deze gelijkenis is gesproken, dan zou u die kunnen noemen de gelijkenis van de Farizeeër. De Farizeeër is er van meet af in betrokken. De Farizeeër staat zo te zeggen in het middelpunt, in elk geval in deze zin, dat alle aandacht op hem betrokken wordt. En dat het erom gaat dat hij gewaarschuwd wordt. Ik zou toch die gelijkenis nog weer een andere naam willen geven. En hem niet willen betitelen met de gelijkenis van de Farizeeër, maar dan zou ik willen spreken de gelijkenis eigenlijk van de barmhartige vader. En dan geloof ik dat in bijzonder hier uitgetekend wordt de liefde Gods in Christus. Die zowel aan de ene kant uitgaat naar de verlorene, dat is dan de jongste zoon. Die aan de andere kant ook gepresenteerd wordt, ik bedoel dat helemaal niet, dat zeg ik er onmiddellijk even bij, in de Arminiaanse zin van het woord, maar die tegelijk gepresenteerd wordt aan de oudste zoon, die in elk geval gewaarschuwd wordt en op wiens hart het gebonden wordt zich te bekeren, tot wie de vader ook uitgaat, want er staat later, en dat zeg ik nu al even, en ik kom daar straks op terug, en hij bad hem dat hij tot hem zou inkeren. Met andere woorden, hij bond het met al de tere liefde van zijn hart ook op de ziel van deze man. Er zijn twee soorten van verlorenen. Er zijn de verlorenen, dat zijn de goddelozen. U kunt ze om mijn part noemen de wereldlingen, die daar midden in de wereld liggen, volop. Er zijn ook de verlorenen, de eigen gerechtigen van wie de Bijbel spreekt op elke bladzijde. Zeker niet in het minst in het Nieuwe Testament, als er dan gesproken wordt van de Farizeeën, de schriftgeleerden enzovoorts. De manier van het verloren zijn is anders. In het wezen is het hetzelfde. De vorm is verschillend, maar in de kern zijn ze beide gelijk. Van de jongste zoon kan de verlorenheid onmiddellijk voor ieder duidelijk zijn. Hij had zijn leven daar thuis veracht. Hij had zich begeven in een platvloers vreugdeleven. Hij was gevlucht uit het nuttige bestaan van het leven met zijn vader op de boerderij. Hij had zijn hele erfdeel in bandeloosheid en in vuilheid doorgebracht. Hij had de nabijheid van zijn vader onuitstaanbaar gevonden. Hij had zich een roes gedronken aan het leven met uitzinnige pretmakers. Maar de jong oudste zoon, ik weet dat wel, naar de uiterlijke kant was hij het tegenbeeld van de jongste. En dan was er op hem, wij zouden zo vandaag in de dag zeggen, geen vinger te leggen. En dan zou iedereen hem toch zeer zeker wel een erge, plichtmatige jongen vinden. Hij had zijn dagen doorgebracht op de akkers van zijn vader. Gedurende de nachten had hij weer nieuwe krachten verzameld om op de andere morgen zijn werk dan weer te kunnen verrichten. Ik stel me zo voor, en dat is heus denk ik toch geen ijdele fantasie. Ik stel me zo voor dat de buren en de vrienden van deze jongen wel eens tegen de vader en tegen elkaar hebben gezegd dat het toch wel een geweldige troost was dat deze jongen dan in elk geval thuis gebleven was en dat hij heel anders was dan de jongste. Hij was ook heel anders, inderdaad. En naar het uiterlijke was hij ook iemand die, laat ik het nu eens zo gaan zeggen, in de wegen van het woord des Heren wandelen. De vader had er ook een steun aan. Wat de vader aan de ene zoon moest missen, dat kreeg hij inderdaad in de andere zoon terug. Het was waar, hij was een stipte werker. Hij was een gehoorzame jongen. Hij was een betrouwbare knecht. Hij was een prachtmens. Maar nu weten wij beter. Want nu hebben wij de hele gelijkenis al lang gelezen en we hebben die gekend van jongs af. Wij weten het slot van deze gelijkenis, waar het tenslotte op uitdraait en op uitloopt. En als we dat niet zouden geweten hebben, wel, dan zouden wij hem ook een benijdenswaardige figuur gevonden hebben. Dan zouden wij ook een diep respect voor deze jongen hebben gehad. En als hij in ons midden zou hebben geleefd, dan zouden wij, laat ik nu eens zeggen, een bestuurslid van een of andere organisatie hebben gemaakt. Hij zou misschien als een ambtsdrager in de ouderlingenbank of op de preekstoel hebben gestaan. En in die kwaliteit zouden we inderdaad tegen hem op hebben gezien. En hij zou met eer zijn plaats hebben ingenomen. Maar juist omdat deze gelijkenis ons gaat zeggen, weten wij het veel beter. Wij weten dat deze jongen niet is te prijzen. Waarom eigenlijk niet? Wat hapert er nu aan? Wat is nu de eigenlijke kwaal van deze jonge man? Wel, ik zal dat samen kunnen vatten met deze paar woorden. Deze zoon legt zijn hele hart en zijn leven in een paar woorden bloot als hij gaat zeggen tot zijn vader later: ik heb u nou zoveel jaren gediend en ge hebt me nooit een boksje gegeven om met mijn vrienden vreugde te hebben. Daar hebt u het. En nou vraag ik u, klopt in dat woord wat hij daar zegt nou de slag van het hart? Voelt u daarin nu de warmte van zijn ziel? Proeft u nou hierin de innige toegenegenheid die hij heeft met zijn vader? Helemaal niet. Het tegengestelde is het geval. Deze vader, zo lees ik hier in dit schriftgedeelte, heeft verschillende knechten die hem van jaar tot jaar hebben gediend. U leest dat in vers 26 bijvoorbeeld. Daar staat: en tot zich roepende hebben een van de knechten, vraagde hij wat dat mocht zijn. Dus die vader had verschillende bedienden die hem waarschijnlijk al hele tijd hadden gediend. Nu mag u toch verwachten dat een zoon van een vader tot een heel andere verhouding tot die vader staat dan dat de knechten stonden. Dat is in ons leven toch ook het geval, in elk geval zo behoort het te zijn. Daar is toch de sprake van het bloed. Daar is toch de taal van het liefdehart. Als, ik zeg dat weer, als alle dingen goed zijn zoals het hoort naar het woord van God. Dat is er niet in de verhouding tussen de, laat ik zeggen, de meester en de knecht. Die verhouding is een heel andere. Nu zegt deze jongen: ik heb u nu zoveel jaren gediend. En daar wordt naar het originele precies dezelfde uitdrukking gebruikt die er ook gebruikt wordt van de knechten. U zou verwacht hebben dat deze jonge man zich met heel zijn liefde gebonden wist aan de vader. En dat blijkt nu juist niet het geval te zijn. Zijn dienen is in niets onderscheiden van het dienen van de knechten. En hij wordt hier in dit bepaalde schriftgedeelte dus getekend als liefdeloos. Hij had al die jaren al vlakbij zijn vader gewoond. Hij had niet van harte voor zijn vader geleefd. En hij was in het huis van zijn vader precies geweest als een vreemdeling. En gaat u nu die twee zonen eens naast elkaar plaatsen. De ene heeft het thuis niet uit kunnen houden en hij ging weg. En hij reisde naar dat vergelegen land en hij bracht alles erdoor. En hoe verder weg van zijn vader, hoe liever hij het had. En de andere bleef thuis en hij deed wat hij moest doen. Alleen, en daar hebt u weer de kern waarom het Jezus hier gaat in dit schriftgedeelte. Zijn hart houdt zich ook heel ver van de vader. En daarom is deze oudste jongen niet minder verloren dan de jongste. En ik zou het nog sterker willen zeggen. Deze oudste jongen met het leven in het huis van zijn vader is veel verder van de vader af nog dan de jongste zoon die er ergens bij de zwijnentrocht zit en die het daar niet langer kan uithouden. En dat is wat Jezus nu gaat beschrijven in deze gelijkenis ten opzichte van de fariseeën en de schriftgeleerden. Er komt nog iets bij. Er is niet alleen het kenmerk of het element, als je dat zo wilt gaan noemen, van de liefdeloosheid. Daar is ook het element van de vreugdeloosheid in zijn leven. Hij zegt hier voor instance in vers 30. Maar deze uw zoon gekomen, als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zij hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En dan zegt hij dat laatste gedeelte van vers 29. En ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Daar is immers feest in het huis en je hoort de klanken van al dat feestvieren naar buiten uitkomen. De klanken van de vrolijke muziek en het gezang dringen tot hem door. En als straks zijn vader naar buiten treedt, staat de blijdschap van het hart op die oude mans gezicht te lezen. Dat kan deze jongen niet verdragen. Dat ergert hem tot in het diepst van zijn hart. Dat grieft hem tot in zijn ziel. Alles in hem komt nu in opstand tegen de handelwijze van de vader ten opzichte van deze jongste zoon. En de vlammen van de haat laaien fel op en ze branden in dat woord dat hij eruit slingert. En u moet u opletten hoe hij het zegt. Als deze uw zoon gekomen is, let u er goed op. Hij zegt niet als mijn broer gekomen is. Voor hem is er geen band der liefde. Het bloed spreekt hier helemaal niet meer. Er is niets anders dan haat. Als deze uw zoon gekomen is, u proeft gewoon de ergernis en de haat in deze woorden. Die zoon van u, wat een zoon, wat een man, wat een leven heeft met die man gehad. Hij heeft zich gewendeld in het slijk van de zonde. Nee, dan hij. O God, ik dank u dat ik niet geworden ben als mijn broer. Ik dank u dat ik toch heel anders ben. Dat ik altijd gebleven ben in het huis van mijn vader, dat ik mijn plichten heb betracht. Wat heb ik mijn leven dan toch goed besteed? Wat laat deze zoon zich toch in het hart kijken. Hij heeft al die jaren zijn vader gediend, maar nooit met vreugde. De arbeid in de dienst van zijn vader, het leven in het huis van zijn vader, was hem nooit tot een vreugde geweest. Om vreugde te hebben, moet hij precies net als de jongste zoon met zijn vrienden zijn en met zijn vrienden dan een bokje hebben en dan met elkaar kunnen doen wat ze willen doen. U voelt het wel, innerlijk staat deze zoon thuis, minstens even ver van de vader af als die jongste zoon daar ginds. Hij wil ook alleen maar plezier in het leven hebben. Hij is geen zier beter dan de anderen. Jezus tekent hier het leven van de fariseer. Wat de Sadduceer en de schriftgeleerden zijn. Wetsvolbrenging. Niet uit waarachtige liefde en de begeerte van het hart. Een leven naar Gods geboden. Maar om dan later voor God te kunnen staan en dan hem voor te kunnen rekenen. Ik geef tiende van al wat ik bezit. Ik vast 2 maal per week. Het is God dienen uit een koopmansgeest. Voor wat hoort wat, zegt een Hollands spreekwoord. Met andere woorden, deze mensen willen dat de eeuwigheid hun prestaties die ze hier hebben geleverd tot deze aarde zal belonen. Het is een uiterlijke godsdienst. Wel leven naar de geboden Gods, zelfs meer dan dat, gebod op gebod en regel op regel, een leven van raakt niet en smaakt niet en roert niet aan, met een onwedergeboren hart. Hier past het woord des Heren dat hij eens gesproken heeft tegen Israël. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren ze mij, leren de leringen die geboden van mensen zijn. Uw hart houdt zich verre van mij, dat is het. Deze zoon, ik zeg dat nog weer, is wel bij de vader thuis. Maar zonder liefde, zonder band, zonder de vreugde in de gemeenschap met de vader, zo is het met de fariseeën. Ze leven bij het woord van God, maar ze kennen de kracht van het woord Gods niet. Ze gaan op naar de tempel, ze staan in het huis des Heren, maar ze zijn er als vreemden en God is een vreemde voor hen. Ze staan voor die God, maar er is geen waarachtige liefdeband die God en hun ziel aan elkander verbindt. En het is niet uit de liefde dat ze de Heren dienen. Ze zweren bij het altaar, bij het bloed, bij de offeranden. En ze beseffen niet eens waar dat bloed en dat offer voor nodig is. Ze kennen zichzelf geen zondaar. Ze weten van geen schuld. Ze kennen niet het verloren zijn in Adam voor God. Ze weten niet dat God zich neergebogen heeft tot het ellendige. Ze roepen niet uit de diepte tot hem. Ze zuchten en ze vluchten niet. Ze kloppen zichzelf niet op de borst. Ze roepen het niet met de tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genade. Geen zielsverbreking. Geen zielsvertedering. En daarom geen liefde. Daarom is de dienst des Heren hun geen liefdedienst. En geen vreugdedienst geworden. Gaat het met vele mensen vandaag en de dag niet zo, mijn broeder en zuster? Is dat nu iets vreemds voor ons? Laten wij toch heel voorzichtig zijn met deze gelijkenis van wat we dan noemen de verloren zoon. Wij kunnen er zo licht de verkeerde kant mee uitgaan. Dan laten wij al het licht vallen op de jongste zoon en wij verliezen die ander uit het oog. En dan vergeten wij dat wij in menig opzicht gelijken, veel meer gelijken op de oudste zoon dan op de jongste. En daarom preek ik vanavond niet over de jongste zoon, maar over de oudste. Of beter nog gezegd, over de zoekende liefde van God die ook uitgaat naar de oudste. Wij dienen God. Wij hebben het woord des Heren. Wij zingen onze psalmen. We brengen onze offers in tijd en in geld. We gaan niet op in de wereld. Waarom? Omdat het zo hoort. Omdat wij erbij grootgebracht zijn. Omdat we weten dat God dat van ons vraagt. Omdat we graag in het gereel willen blijven lopen. Omdat we, en u kunt dit maar aan gaan vullen. En verstaat u mij goed, dat zijn geen verkeerde dingen. Omdat ik graag in het gereel wil blijven lopen. Omdat ik erbij grootgebracht ben. Omdat mijn ouders me zo opgevoed hebben. Omdat mijn onderwijzers vroeger het me zo op mijn hart hebben gebonden. Ik herhaal, dat zijn geen verkeerde zaken, natuurlijk niet. Ook die uiterlijke dingen worden door het woord des Heren niet afgekeurd, juist goedgekeurd. Alleen Gods woord zegt, ze zijn niet genoeg. Bij en in moet kloppen het hart. En het moet komen uit de diepst van de ziel. En daarom, ik vraag weer, is het dat wij de Heere dienen omdat het hart van binnen in ons klopt? Omdat wij niet anders kunnen? Omdat het ons dringt naar de Heere? Omdat de liefde Gods ons deel is geworden? Omdat we verbonden zijn aan God en zijn dienst? Is het onze vreugde geworden zo te leven? Kunnen wij met de psalmist van heler harte gaan zingen? Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten? Ach, er zijn zoveel. En nu duid ik niet op de mensen buiten de kerk, maar in de kerk. En wij moeten de hand in eigen boezem steken, mijn broeder en zuster. En wij moeten ons afvragen, wie zijn wij? Er zijn zoveel. Voor wie de dienst des Heren niet is een lust, maar een last. Voor wie de kerkgang alleen maar is het volbrengen van een zekere plicht. En niet een openbaring van de rechte honger en dorst van een ziel die uitgaat naar God en zijn geboden. Oh, ik weet het wel, er zijn heel wat mensen ook in de kerk. En ze zitten er ook in onze kringen bij tientallen. En ik heb het niet over anderen, ik spreek over onszelf. En ik duid erop dat we onszelf hebben te onderzoeken in alle diepe ernst voor de levende God. Er zijn mensen die geven zich aan de dienst des Heren. Ze zijn in alles nauwgezet en ijverig. Punctueel in hun leven, voorbeeldig in hun kerkgang. En maar weer, ik zeg het, de ziel is eruit. Het leven Gods klopt er niet in. Ze zijn vervreemd van God. Nooit hebben ze in hun leven God ontmoet. Ik gebruikte onlangs een uitdrukking. En ik zei in een bepaalde groep van mensen. Ik hoop dat hier veel verloren mensen mogen komen. En men begreep niet eens wat ik met een dergelijke uitdrukking bedoelde. En men verstond niet eens wat men daarmee aanduidde. Ik hoop dat in de toekomst hier veel verloren mensen mogen komen. Alsof dat niet wil zeggen dat er mensen mogen komen in het midden van de gemeente die hun verlorenheid mogen leren zien. Wij zijn verloren, mijn broeder en zuster en jonge mensen. Ik weet wel, ik spreek in menig opzicht een taal die me vandaag en de dag niet graag meer beluistert, dat weet ik wel. Ik heb geen andere opdracht van God dan om deze taal te spreken naar het woord des Heren. Wij gaan niet verloren straks, Wij zijn verloren in Adam. Dat is de boodschap van het woord des Heeren. En ik moet verloren gaan hier, een verloren zondaar worden. Dat betekent ik moet worden wat ik ben. Met andere woorden, ik moet gaan realiseren, niet maar verstandelijk alleen, maar experimenteel, als een vrucht van het werk van de Heilige Geest, dat dat wat het woord des Heeren van mij zegt, namelijk dat ik verloren ben in Adam, dat dat de realiteit is. Niet maar een dogma, niet maar een leerstuk voor mijn verstandelijk leven, maar iets wat door mijn hart en mijn ziel en mijn leven moet heen slaan. En anders heeft die Christus voor mij geen betekenis. Er zijn zoveel mensen die vandaag en de dag over de liefde van de Heere Jezus spreken. Prachtig, noodzakelijk, de boodschap der genade van het kruis van de Heere Jezus. De Bijbel heeft geen andere boodschap, maar altijd tegen de donkere achtergrond van het verloren zijn van ons zondaar. Als God zijn zoon in de wereld zendt, waar zendt hij hem in? In een verloren wereld die in Adam gevallen ligt. En die, en mag ik het nu heel sterk zeggen dat we elkaar nooit misgrijpen, die als God niet tussen beiden God naar de verdoemenis gaat. En als u en ik niet tot bekering komen en niet aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus, zullen wij diezelfde weg gaan met al onze godsdienstigheid en onze opbrenging. En de boodschap der genade Gods is deze, dat u en ik, opgebracht onder het woord van God, hebben ontvangen de belofte van het genadeverbond, het teken en het zegel, wat een machtig iets is en wat veel mensen onderschatten, ook overschatten, maar ook onderschatten. Dat wij als zulke mensen dat moeten gaan realiseren. Dat God is een God van genade en barmhartigheid in Christus. Maar genade betekent liefde uitgaan tot verloren mensen. Genade betekent niet de liefde Gods naar eigen gerechtigen. Genade wil niet zeggen dat er liefde Gods is voor een fariseer. Genade meent dat er een liefde Gods is voor een tollenaar. En een fariseer moet een tollenaar worden. Het fariseerskleed moet er van de schouders worden gescheurd. En hij moet er al zijn naakte realiteit van verloren zondaar voor God staan. Om dan aan de voeten van het kruis gezaligd te worden uit de soevereine genade van God in Christus. Dan staat de zondaar niet meer in het middelpunt. Dan gaat het niet meer om die man of om die vrouw. Maar dan gaat het om de Christus God. En nooit wordt Christus heerlijker en groter dan. Als ik in mijn verlorenheid zie, er is een weg geopend in hem. Dan, als ik met al mijn zonden en ongerechtigheid de kracht van het bloed van de Heere Jezus leer kennen. Als ik daarnaar leer uitgaan en de werkzaamheden van het geloof mag hebben. Omdat ik door het geloof die Christus Gods ter zaligheid mag kennen als de mij. Oh, ik weet dat wel. Ik heb te lang in de bediening van het woord gestaan. En in de kerk gearbeid en dat ik daarmee niet op de hoogte zou zijn. Dat er ook een andere vorm van fariseïsme is. Dat durf ik ook rustig te gaan zeggen. En ook in uw midden. En daar heb ik natuurlijk zelf meermalen kennis mee gemaakt. En die moet niet gezocht worden in de hoek van het objectivisme. Of eigenlijk ook wel. Dat is het subjectivisme verobjectiveerd. Daar bedoel ik heel eenvoudig dit mee. Dat is spreken over het bevindelijke leven. Spreken over de weg der zaligheid zoals Gods volk je leert. Maar dan louter en alleen verstandelijk. En dan eigenlijk tegelijkertijd fungeren als een soort rechter die oordeelt over het hart van een ander. Althans heel gemakkelijk. Zodat men vanuit zijn hoge standpunt en zijn eigen gerechtige waan met een meewarige blik op een ander neerziet. Laten wij oppassen. Laten wij niet allereerst zien op een ander. Al zeg ik erbij, dat de situatie en de conditie van een ander ons niet onverschillig zal moeten laten. Natuurlijk niet. Maar laten wij toch allereerst de spiegel van het woord Gods in onze eigen handen nemen. Om onszelf in die spiegel te bezien. Want die wordt ons allen voorgehouden. En wij moeten ons eigen beeld allereerst zien. Wie zijn wij? Zijn wij misschien in die oudste zoon hier getekend? En dan ga ik nog verder. Ik geloof dat wij hier een derde gedachte hebben en een derde toepassing liever moeten zien. Dan wil ik hier ook nog spreken Gods kind. Dus de begenadigde zal zichzelf ook moeten zien.
Hij gaat ook niet vrij uit. Ik vraag u alleen dit maar en dan zult ge zelf onmiddellijk een antwoord weten te geven. Zou Gods kind aan alle farizeesme en eigen gerechtigheid helemaal gestorven zijn? Is er bij Gods kind niet anders dan ootmoedige, kleine gestalte in diepe afhankelijkheid van de Heere? Is er altijd dag in dag uit en uur na uur de tollenaars beden, wees mij de zondaar genadig? Willen en kunnen wij nu altijd, altijd leven uit genade, genade alleen, zodat we niets in onze handen meer hebben en alleen maar kunnen komen aan de troon der genade met onze lege handen, opdat ze vervuld zullen worden uit de volheid van de Heere Jezus? Gaat ge nooit prat op uw leven, op uw werken, op uw gebed, op uw leven naar het woord Gods? Wel, dan weet ge, kind des Heeren, in ons midden wel anders. O, wat hebben wij een geraffineerd hart. Zelfs zo, dat wij de farizeeërsgestalte nog wel weten te verbergen onder een tollenaarskleed. En ik aan de buitenkant zelfs nog een tollenaarskleed om kan hangen. En van achter naar onder is er niets anders dan de hoogmoedige gestalte. Wij kunnen op het onze niets verdienstelijk schrijven. We kunnen er niet mee voor God bestaan. Wat we nodig hebben is niet het dienen in het huis van de Vader, is het leven uit het hart van de Vader. Uit de liefde tot de Vader. Dat wil zeggen, er is nodig de band aan de Heer, een betrekking op hem, en dan in de laagte met een begeerig hart uit hem te worden bediend. Dan gaat het niet eerst om wat ik ben voor God en wat ik doe voor hem en hoe ik leef voor de Heer. Let er even op, ik schakel dat niet uit allerminst, maar u moet goed horen hoe ik het zeg. Dan gaat het er niet allereerst om wie ik ben voor God. En dan gaat het in eerste instantie erom wie God is voor mij. En daaruit zal dan de vrucht zijn wat ik zal worden voor God. Ook in mijn leven, in mijn handel en wandel. Dat ik uit de kracht der liefde Gods hem leer dienen en vrezen. En dan wordt het in mijn ziel, wat wij met de dichter van Psalm 119 met elkander wensen te zingen. En daarvan vers 83... Wat vrij heeft elk die uw wet bemint? Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. Geschiedenis gaat hier door en het zegt hier dat in het huis is feest. De maaltijd is aangericht en die aanzitten mogen gratis eten. Dus ook de verloren zoon die thuis kwam. Maar van de oudste zoon staat er geschreven Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Dat was niet de eerste opwelling zo uit zijn hart. Dat was niet een min of meer plotselinge reactie. Dat was de bewuste keuze van zijn hart. Daar bleef hij pertinent bij. Hij wilde niet ingaan. Dat is de ergernis van de fariseeën. Wat tekent Jezus dat hier toch prachtig uit. En u moet dat weer zien natuurlijk in het licht van de eerste verse van dit hoofdstuk. De fariseeën, als u dat leest, zult u zien, de fariseeën murmureren tegen Jezus omdat hij met zondaren eet. En de maaltijd die Jezus daar houdt met die zondaren, dat is dus hun ergernis. Die ergernis is niet dit, dat Jezus zondaren vergeeft. Och, natuurlijk, die mensen waren er ook wel bij opgevoed. Dat die mensen vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. Maar dat hij de zonden aan deze mensen vergeeft. En dan zet ik dat even tussen aanhalingsteken, dat dat zomaar gaat. Dat hij ze niet eerst op gaat roepen tot een wetsvolbrenging. Dat die mensen niet eerst moeten gaan leven net als de fariseer met gebod op gebod en regel op regel en het vervullen van ik weet niet hoeveel geboden en zijgeboden en nog veel meer. De oudste zoon is niet boos omdat de vader zijn broer weer opneemt in huis. Wel, dat komt toch niet anders. Maar dat de vader het maar zo even doet en dat de vreugde van de thuis, of over de thuiskomst van zijn zoon op het gezicht van de vader te lezen staat. Dat hij die zoon niet eerst gaat bestraffen. Dat hij hem niet eerst op zijn plicht gaat wijzen. Dat hij niet eerst ik weet niet wat aan die zoon gaat voorhouden. En dat hij maar direct zijn armen gaat openen. En dat hij die zoon gaat omhelzen. En dat hij dan gaat zeggen zo laten wij nou feest vieren met elkander. Laat er nu een kalf worden geslacht. Dit is in het leven van de christen. De worsteling die er altijd weer zal zijn, dag in dag uit, om dat te leren, altijd continually, altijd maar weer door, met lege handen voor God te komen, niets te hebben, niets te zijn, en alleen maar wat te hebben en wat te zijn, door de genadebediening, door de Heilige Geest uit de Heer Jezus. Omdat Hij niet alleen maar een plaats in mijn hart zal hebben, maar de plaats en mijn innerlijke leven gevormd en vervormd zal worden naar het evenbeeld van de Heer Jezus. En ik daarom zal wandelen in het spoor van zijn gebod. Ik herhaal, dat is de ergernis van de farizeeën. Maar zie nu naar het mooie. Daar gaat voor de tweede maal op ene dag de vader naar buiten. Om een verloren zoon te zoeken. En om hem te roepen en binnen te komen. Eerst was het de jongste zoon die uit het verre land was gekomen. Maar nu doet hij nog meer. Men zit aan de maaltijd, men eet en men drinkt. Maar er is er één die is er niet. En dat is die oudste jongen. En die loopt dan maar buitenom. Verstrikt in zijn hoogmoed. Zich ergerend aan het feit dat de vader zo handelt. Hij wil niet binnenkomen. Maar als hij dan niet binnen wil komen, moet u lezen, dan gaat de vader naar buiten. Dat staat er. En naar buiten gaande bad hij hem. De vader gaat naar buiten. Het feest, zal te zeggen, roept die jongen. De muziek en de zang, alles. Het is niet voldoende. Dan zal de vader hem zelf gaan roepen. Vaders handen worden naar hem uitgestoken. Vaders ogen spreken van liefde. Vaders stem zegt, en ik lees het hier letterlijk in dit gedeelte, en leest u dat goed, ik zeg geen woord te veel. Kind! Vers 28, het laatste deel. Zo ging dan zijn vader heen en hij bad hem en antwoordde enzovoort. En dan zegt hij in vers 31, kind! Gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Nooit heeft een vader zo aan de voeten van zijn zoon bij wijze van spreken gebedeld. Hij zou hem zo te zeggen mee willen trekken in het huis. Hij zou hem niet minder dan de jongste zoon in zijn armen willen nemen en zijn borst willen drukken en willen kussen. Zo'n kind, kom toch, Kee, geef dat verzet toch op. De maaltijd is ook voor u. Met andere woorden, God komt ook met deze, tot deze mensen. Met zijn aanbod der genade, met de drang der liefde. Hij bindt hem op hun zielen. Opdat ze zullen gevoelen hun verantwoordelijkheid. Opdat ze zullen zien de nederbuigende genade van God. Let eens op de geweldige tegenstelling die hier deze tekst beheerst. Eerst wat die zoon allemaal zegt. Dan de redactie van de redactie. De reactie van de vader daarop. De zoon slaat zijn vader in het gezicht. Daar komt het toch op neer. Hij ziet verachtelijk op die vader neer die daar staat en die hem bezig is te roepen. En dan draait die zoon zich plotseling om en hij laat die vader daar staan. En dan gaat hij zijn eigen weg. Hooghartig en in toorn. En dan lees ik dat al goed, want dan staat er in zijn vader bad hem. Daar ligt een gedachte in en zijn vader ging hem achterna. Niet. En dat zou deze zoon verdiend hebben. Niet. Om de vuist op te heffen en dan die zoon als een hond neer te slaan, dat zal gemoeten hebben. Dat had die jongen verdiend. Niet om bittere verwijten naar het hoofd van deze jongen te slingeren, maar om zijn vaderhart nog open te zetten. En in dat ene woord hoort u de snik der liefde, kind. Het is waar, ik lees daar niet. Wat ik wel lees bij de jongste, en hij kuste hem. Toen de jongste zoon kwam, vervuild, smerig van top tot teen, kleren met scheuren erin, in lompen gekleed, magere bleke wangen, neemt de vader die jong in de arm en hij kust hem. Dat komt omdat die jong in de gebrokenheid van zijn hart neervalt. Hij heeft niets meer en zegt, vader, vader. Ik kan niet eens mijn vader zeggen, ik mag het niet, ik heb het verbeurd. Maak mij dan als een van de huurlingen, laat ik dan een vreemde zijn. Als ik dan maar iets van die liefde mag proeven, o vader in uw huis. Dat deed deze oudste niet. Hij kon hem zo te zeggen niet kussen, want die zoon knielt niet voor hem neer. En hij zegt niet, vader, maak mij een van uw huurlingen. Ik, al ben ik altijd in uw huis geweest, al heb ik mijn plicht altijd volbracht. Ik heb ook gezondigd tegen u. Op een heel andere manier dan mijn broer. Maar ik heb ook gezondigd, want mijn hart was zo koud als een steen. En ik voelde geen liefde, geen oprechte toegenegenheid voor u. En mijn hart was niet verbonden aan u. Dat was ook zonde. Dat was ook de dood. En nu moeten we hier goed denken aan de centrale gedachte van deze gelijkenis. Ik heb het daar straks al gezegd. Dat is niet de jongste zoon. Dat is ook niet de oudste zoon. Dat is niet de tolleraar. Dat is niet de fariseer. Dat is de vader. Hij is de centrale figuur hier. Het gaat hier over de Heer. Die de hele dag, en ik gebruik hier een Bijbelse uitdrukking. De hele dag zijn handen uitbreidt naar een wederstrevig volk. Onwillige kinderen, zo te zeggen, loopt hij achterna met zijn liefde. Daar waar de toren van God rechtmatig kon ontbranden. En waar hij ze weg kon werpen tot in de eeuwige rampzaligheid. Daar is nog de langmoedigheid Gods. En dan komt hij nog met de prediking van het evangelie, met dat woord kind op de lippen, doet hij nog een beroep op het onwillige hart. En het is zo te zeggen nog een stormloop, die de laatste en de hardste pansering van de ziel wil doorbreken. Dat is wat de Heer toch dagelijks met ons doet, mijn broeder en zuster en jonge mensen. Wat is de prediking en het lezen van het woord des Heeren nu anders dan wat hij daar doet? De stormloop van de liefde Gods op onze zielen. Opdat wij gehoor zullen geven aan de roepstem Gods. Opdat we met hem aan de maaltijd zullen gaan aanzitten. Om met hem en met de jongste zoon, met de tollenaar, feest te vieren vanwege God. Niet van wat ik gedaan heb, maar wat die God is en wat die God doet in Christus. Zodat ik naast de tollenaar kom te zitten. En ga zeggen, ik ben precies dezelfde als mijn broer. Ik heb ook gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen, o God, maar wees ook mij genadig.
Het is vooral ook tot ons dat het woord des Heren uitgaat. En ik durf te zeggen het zo sterk, want dat is de gedachte van dit woord. De Heere smeekt. Hij bidt, zo te zeggen. Dat is niet overdreven gezegd, ik zeg het niet te sterk. Dat staat hier en hij bad hem. Dat is de welmenende roepstem van het woord van God. Dat heeft met arminianisme niets te maken. Dat is de lokstem van het evangelie. Dat is wat Paulus ergens genoemd heeft. Nu zijn we dan gezanten van Christus. En wij bidden. Laat u met God verzoenen. Alsof God door ons baden, zegt hij zelfs. Alsof God door ons baden, laat u toch met God verzoenen. De Heere zet zo te gezegd de deuren van het huis wagenwijd open. En hij zegt, er is feest, er is een tafel, er zijn de genadegaven van Christus. Zoek het toch. Gaat er toch geen worstel erom. Vraag toch dat de Heere, dat werkt in onze harten. Zeg niet en neem het maar. Want dan kent uw eigen hart niet. Maar zeg wel dat die God bereid en gewillig is om in mensenharten te arbeiden. En door de kracht van zijn Heilige Geest onze harten te vernieuwen. Dat is wat hij beloofd heeft. En als ik nu ongelovig ben en mijn hart verhard, dan zal ik die belofte, zo te zeggen, van me wegslingeren. In plaats van met die belofte. Om te bidden om de Heilige Geest werkzaam te zijn. Omdat die geest in mijn hart werken. En ik ontvangen wat ik nodig heb. Dat is de ware vreugde in de gemeenschap met de Heere. Meent God het wat hij zegt in zijn woord? Dan zeg ik ja, van heler harte. Meer dan ik het ooit kan zeggen. En dieper dan wij het ooit zullen kunnen peilen. Ja, ziet u dan naar het kruis van de Heere Jezus. Dacht u dat de Vader zijn Zoon voor niets gegeven heeft aan het kruis? Dat hij hem heeft laten nagelen aan het vloekhout der zonde. Dat al de duivelen op hem aangekomen zijn voor niets. Dat de donkerheid van de hel zich om hem gelegerd heeft. Dacht u dat de Vader hem gegeven zou hebben in de handen niet van menselijke beulen, maar van de duivels? En dat zijn toren uitgegoten zou worden op dat heilige hoofd voor niets? Dat is de boodschap dat God te doen wil hebben met een arm en een verloren zondaar. Het is om de weg te openen naar het vaderhuis. Meer nog, naar het vaderhart. Die Christus zelf is daarom de roepstem des Heren. Om ons, tot ons, om hem te leren zoeken. Alles is in hem. Hij schenkt er uit genade. Kind, al het mijne is het uwe. En u staat erbij. Deze, men behoorde dan vrolijk te zijn. O, nou, daar staat, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Gij zijt altijd bij mij. Dat wil dit zeggen. De jongste zoon heeft in zijn dwaasheid al die thuis het vaderhuis gemist. Terwijl de oudste zoon daar thuis mocht zijn. Hij mocht in de onmiddellijke nabijheid van de vader vertoeven. Wat een weelde had dat voor die jongen moeten zijn. Wat een rijkdom had dat moeten wezen. Wat had hij dat moeten waarderen. En dan, al wat de vader bezit, dat was toch uiteindelijk zijn bezit. En wat wilde hij nu nog meer? En u zegt, hier deze gelijkenis, die zoon waardeert het niet. Hij kent de vreugde er niet van. Het hart staat er buiten. Zo is het met de fariseeën. En ik maak weer de toepassing. Zo is het met menig bondskind. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat de gedachte van het verbond der genade, zoals wij dat menen te moeten zien, maakt zulke gemakkelijke mensen wat het werk der zalig betreft, de zaligheid betreft, dan zeg ik nee. Als dat waar is, mijn broeder en zuster, dan hebt u nog nooit het verbond der genade Gods begrepen. Dan hebt u het altijd verkeerd gezien. Het verbond der genade opgericht met ons en onze kinderen zegt het zo diep en graaft zo fundamenteel in het leven van ons mensen, dat juist in de weg van het verbond der genade God het op onze zielen bindt, dat we dood liggen in de zonden en de misdaden. U moet nooit beginnen met Abraham, u moet beginnen bij Adam. En dan gaat u naar Abraham. En in en door Abraham, in de lijn van dat verbond, wil God met Adamieten
met mensen te doen hebben, maar dan zo dat ze ook inderdaad tot zulke mensen worden, wat ik straks gezegd heb, ze worden wat ze zijn, opdat in die weg ze uit het verbond worden bediend. Gods belofte is ons gegeven dat hij ons tot een God wil zijn. Inderdaad, we mogen en we moeten uit de schatten van het verbond leven. Maar, en daar hebt u het grote maar, dat ligt niet aan de Heere en dat ligt niet aan zijn verbond, dat ligt aan uw hart, aan mijn hart. Ik ben net als die zoon van nature, ik wil niet ingaan, zelfs niet eens in de weg van het verbond. Ik weiger een zondaar te worden. Ik wil geen genadebrood eten. Ik wil niet van mijn hoogte af en niet in het dal van de ootmoed. En als één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dit. Dat de bekering, dan zeg ik hier niet te veel, dat de bekering van de oudste zoon veel moeilijker is dan de bekering van de jongste zoon. Dacht u dat niet? Misschien bent u het er niet mee eens en heel veel mensen niet. Want er zijn wat een bekeerde mensen, zogenaamd. Maar heel veel bekeerden die helemaal niet weten wat bekering is. Verlost te worden van onze zonden is gemakkelijker dan verlost te worden van onze deugden. Ik blijf eerder buiten het vaderhuis Gods als een fariseer dan als een zondaar. Wie zichzelf kent als een mens die alles verzondigd heeft, die behoeft maar één ding te doen. Door genade natuurlijk. Alleen terug te keren uit dat verre land. En dan te zeggen tot de Vader, ik heb gezondigd. Maar wie rond in zijn eigen deugden, die moet twee dingen doen. Hij moet niet alleen terugkeren naar zijn vader, maar hij moet wat hij allemaal heeft, al zijn deugden, een hele prachtige kleed dat hij omgehangen heeft, hij moet er van verlost worden, het moet er afgescheurd worden. En zijn handen moeten ontledigd worden. Hij moet eerst alles kwijt om het dan vervuld te krijgen uit de volheid van Jezus. De vader heeft de jongste zoon alleen maar te kussen. Maar de oudste zoon moet zich laten verbidden en verbidden. En de vader komt niet eens aan kussen toe. Vergeef me dat ik het zo mag zeggen. En waar is nou onze plaats in deze gelijkenis, mijn broeder en zuster? Hoe staat het nu met ons? Je kan het best zijn dat u zegt, deze gelijkenis is niet af. Als ik dat lees, dan zeg ik, hé, wat houdt die toch eigenaardig op? Ik weet niet eens hoe het met die oudste zoon afloopt. Die jongste zoon die is tenminste thuisgekomen en die heeft er aan de tafel gezeten. En die heeft nieuwe kleren gehad en nieuwe schoenen en een ring aan de vinger enzovoorts. Maar ik lees van die oudste niets meer. Inderdaad, dat is waar. Maar dat is niet een gebrek in deze gelijkenis. Want weet u wat het slot is? De vader, die met uitgestoken handen nog zijn onwillige zoon achterna wandelt en roept. En de vader die nog zijn grote liefde blijft openbaren en die het nog zegt, keert u toch tot mij toe. O gij onwillige kinderen, ik ben God en niemand meer. Het slot, dat zijn de geopende armen Gods des vaders in Christus. En hij zegt, dit is het leven, dat ze mij kennen. En Christus, die ik gezonden heb. Want in mij is het leven en in mij alleen. Amen. Heren, wij komen aan het einde van dit onze samenzijn tot u. En wij zeggen uw naam dank voor wat ge hebt willen schenken. Ge hebt het, o trouw ontfermer, weer welgemaakt en ons in staat willen stellen de boodschap van het evangelie te brengen, ook te beluisteren. We hebben gehoord hoe gevaarlijk het kan zijn in ons leven. Dat we vaak meer lijken op de fariseeën dan op de tollenaar. Ja, dat we van nature niet zo'n tollenaarshart hebben, dat daaruit gaat naar u en dat heeft leren bidden, wees bij de zondaar genadig. Maar van nature hebben wij een hart dat u niet wil.
dat u niet erkent, dat u niet dient, dat niet voor u buigt. O God, wij bidden van u, wil door de kracht van uw genadebediening ook onze harten breken, vernederen, vertederen. Wil ons verbinden aan u, doe het ons zien, dat het inderdaad waar is dat ge daar nog staat, te roepen in de genadeboodschap dat wij ons tot u mogen wenden, dat we in de worsteling van onze ziel mogen vragen, bidden, o Heere, maak uw weldadigheid aan ons groot, dat we mogen pleiten op uw beloften, dat we mogen uitgaan. O trouwe God, werk het uit in ons midden, in onze zielen, en wil uw naam aan en in ons verheerlijken. Het is uw werk, en alleen het uwe, en alleen in dat werk in Christus zult ge verheerlijk worden. Wees met onze broeders en zusters hier allen, zonder enig onderscheid, ook met hun kinderen, ouderen en jongeren. Wees met de kerkenraad, gedenk ze allen. Wees hen een toevlucht, een sterkte. Leid hen, werk in hun midden, door uw Heilige Geest. Laat het ook hier worden gezien, dat gij dezelfde zijt, van eeuw tot eeuw. En dat ge zondaren tot bekering brengt. En dat in de Heere Jezus alleen het leven is. Vergeef al onze ongerechtigheden. Breng ons straks veilig op de plaats waar we worden verwacht. En ieder in het zijne wil ons horen en verhoren. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tot slot Psalm 19 vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij uw hart niet hecht aan dwaze hoewaardij. Heerst die mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Psalm 19, vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.